Goedemorgen. Ik zou graag met jullie een paar teksten lezen, maar er is maar eentje waar ik vanmorgen zal over spreken. En dat krijg ik vandaag niet klaar, dus ik kom 18 augustus terug, dan gaat het de tweede preek daarover. Dan weten jullie al, dan kunnen jullie zich ook wel een beetje voorbereiden. Laten we samen opzoeken Filippenzen 2, de verzen 1 tot en met 5. Heel bekende verzen, maar zo belangrijk in ieders leven. Filippenzen 2, 1 tot en met 5. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Doch in ootmoedigheid achtte de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En daar gaat het over. Die gezindheid. Vader, het is goed om uw woord te openen. Het is goed om samen te zijn, te weten wie in ons midden bent. Heer, wij mogen vandaag de gast zijn, want u bent onze Heer en Heiland en Redder. En dank u daarvoor, in Jezus' naam. Amen. Nu, wat zou er een reden kunnen zijn dat we een feestelijke samenkomst hebben? En dat is dat God ons aan elkaar verbindt. God kijkt niet naar kerkmuren of wat dan ook. God kijkt alleen naar onze binnenkant. En als we naar onze binnenkant kijken, dan geloof ik ook dat de Heer vanmorgen ons aan elkaar verbindt. Door hetgeen we straks ook mogen delen, een koffie drinken of een klein praatje wat we mogen hebben. En als je je dan afvraagt, wat zou dan die schakel kunnen zijn? Die verbindende schakel. En dan kunnen wij allerlei antwoorden geven. Er is er eentje, het geloof, de Bijbel, God. En is allemaal goed. De Bijbel, die leert ons een prachtige samenvatting. En je kunt het in één woord verwoorden. En daar moet het ook in de gemeente om draaien. Van welke kerk we ook zijn, uit welke achtergrond we ook komen, er is maar één naam, de naam Jezus Christus. Apostel Paulus, die ook de brief aan de Filippenzen geschreven heeft, zegt ook in 2 Korinthe, je hoeft het niet op te zoeken, 2 vers 2, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is een moeilijk thema in deze tijd. We gaan naar verkiezingen. Jullie mogen donderdag kiezen, wij zondag. Wij Belgen zijn altijd wat anders. Kun je toch niks tegen doen. En we moeten er ons maar bij neerleggen. Jullie hebben de vrijheid, wij moeten. Of we willen of niet. Tussen 8 en 1 uur. Niet ervoor, niet erna. Maar als we dat willen samenvatten, wat Paulus hier zegt, dan stijgt die naam ook boven alle namen uit. En wat ik ook meestal ook eens soms hoor, hoe moeilijk sommigen het hebben om die naam uit te spreken. Jezus Christus. En dat is toch de naam waar het in deze tijd om te doen is. Als die naam in de gemeente centraal staat, dan gaan we straks met blijheid weg. Het is niet wat ik zeg, het is wat het woord van God vertelt. Ik praat het aan elkaar. Dat heb ik ook van hem ontvangen. Daarom ook, ik vind het altijd fantastisch als ik een boodschap mag klaarmaken, dan ben ik de eerste die ze hoort. Ik heb een heel goede gewoonte. En dat is dat ik zaterdagavond mijn boodschap 20 keer achter elkaar doorlees. En dat zal nooit uitgesteld worden, hoe laat het ook mag worden. En dan mag je van mij al mijn papieren weggooien, maar dan moet je maandag ook niet meer vragen waar ik over gesproken heb, want dan ben ik alweer met iets anders bezig. Dat is het leven. Het leven gaat door. Maar het is zo mooi, als we dat mogen beseffen. En dan kunnen we ook weten en danken, laat het maar aan hem over. Er is al opgeroepen van dat wij hem moeten blijven volgen. Maar dan zul je toch iets moeten doen. En hem blijven volgen, dan zijn wij vandaag in een feestelijke setting. Ook al is het maar een gewone zondag voor velen. Ik denk dat we soms bang hebben van een feestje te vieren. Niet als je moest weten. En als je de Bijbel leest, hoe groter feest er in de hemel is, als er één zondaar tot de Heer Jezus komt, dat kan je je niet voorstellen. Hoe blij Jezus is. En waarom zou hij dan niet blij zijn als wij over hem spreken? Als wij, waar mensen die we mogen ontmoeten, gewoon die naam bekend maken. Wat is dat mooi. Maar dan moet je één ding onthouden. Laat Jezus Christus eindelijk eens in het spotlicht staan. Daar waar hij hoort te staan. Wij zijn voor hem allemaal hetzelfde. Of je nu straks gaat afwassen, of je gaat misschien de wc poetsen, of je moet misschien dingen klaarzetten, of je brengt het woord. God maakt geen uitzondering. Hij houdt van ons allemaal. En iedereen heeft zijn plaatje, wat dat ook mag zijn. En als je nog geen plaatje hebt, denk er eens goed over na en vraag het hem. Dat is één zijn. Alles samen doen. Dit is samen de taak die de Heer van ons verwacht. En ik kan er maar beter een begin mee maken. Als wij die vers 5 hebben gelezen, daar werd ik een week geleden enorm door getroffen. Als de Heer zegt in de Bijbel, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Wat vooral mij trof, is dat een zin is die verbondenheid uitspreekt. En om het niveau van die gezindheid te hebben, dan mogen wij ook heel goed beseffen waar we mee bezig zijn. Als je alleen maar zondag naar een dienst komt om te komen en je bent daar vooraf niet mee bezig, dan moet je zelf eens gaan nadenken. Ik kijk elke zondag uit om mijn broeders en zusters te ontmoeten. Ik kijk elke keer uit als er een bidstonde of als er een bijbelstudie is om elkaar te ontmoeten. Maar niet alleen elkaar te ontmoeten, maar elkaar te ontmoeten in hem. Hij is het hoofd. En dan mogen we ook weten, er zijn toch een aantal voorwaarden. Je moet ze aannemen. Je kan het niet ontkennen. Misschien denken wij, als ik naar een bijbelstudie ga, dat hoort erbij. Of als ik zondag naar een dienst ga, dat hoort erbij. Maar het is veel meer. Het is veel dieper. Het is een levenshouding. Als ik alleen maar op mensen moet kijken, en dan spreek ik nog maar over mijn kinderen of over mijn kleinkinderen, en de aandacht die zij vragen, dan hoef ik nooit meer naar een bijbelstudie te gaan. Dan hoef ik nooit meer naar een dienst te gaan, want ik heb er maar eventjes 16 kleinkinderen. Er is wel altijd eentje die aandacht zoekt. Er is altijd wel een kind van de 7 die we hebben, die ergens iets nodig heeft. Maar prioriteiten stellen, dat is heel belangrijk in deze tijd. En die prioriteiten, die kennen zij. Zij weten, zondag is voor mij de dag des Heren. Dat wil zeggen, na de middag kan ik echt genieten van wat de Heer mij wil geven. Weet je waar ik kan van genieten? Je gelooft het misschien niet, maar ik heb bonen gezaaid. Weet je waar die staan? bij mij op de slaapkamer op de vensterbank. En dan trek ik 's morgens het eerste wat ik doe, dan trek ik die gordijnen open en dan zeg ik, hey, daar zijn ze, zijn gisteren zijn ze uitgekomen. Prachtig. Ze zijn al iets centimeter groot. En straks mag ik die gaan uitplanten in mijn tuintje. En daar kan ik van genieten. Dat is vandaag mijn dag, genieten. En dat respecteren ze ook, als je dat kenbaar maakt. En dat is ook zo mooi. En het is ook zo, laten wij die gezindheid van Christus aan elkaar tonen. Hoe kan dat? Je moet in de eerste momenten heel goed begrijpen wat hier gevraagd wordt. Wij moeten inzoomen op die gezindheid van Christus. Wij moeten beseffen wat dat bedoelt, wat Jezus daarmee bedoelt. Stilstaan bij de oproep om gezindheid in ons leven te hebben. Je hoeft er zo weinig voor te doen. Als je Jezus in je hart hebt, ik weet niet of iemand eens al de beloftes, maar ik heb dat eens gedaan, al de beloftes die in het Nieuwe Testament staan, opgeschreven. Daar ben je wel enkele dagen bezig met zoeken en met uit te zoeken, maar dan heb je zo een enorme rijkdom, hoeveel beloftes er in de Bijbel staan, die voor ieder van ons stellen. Dat is onvoorstelbaar. En ik wil 3 punten onder je aandacht brengen. Het eerste punt is, gezindheid, wat is dat nu precies? Wat houdt dat in? Wat is de gezindheid van Christus? En het derde puntje, hoe krijgen we de gezindheid van Christus in ons leven? Nu, dat is veel te veel om een half uurtje te gaan uitleggen. Dus om een beetje duidelijkheid te krijgen, wil ik je vragen, neem nu eens een goede vriend of een vriendin van je en stel nu, die belt je op en die zegt, ik heb een dringend probleem en ik heb je hulp nodig. Hoe ga je reageren? Ga je zeggen, wacht even, ik moet even kijken in het boekje, de protocol, wat daarvoor staat. Ik denk het niet. Ik denk, je neemt de telefoon op en je zegt, ik kom aan. Ik ben er voor je. Dat is de gezindheid van Christus. Christus kwam en hij vroeg niet, wat moet ik hier doen? Hij was bereid te sterven voor ieder van ons, zodat wij vrijkomen van de zonde. Als wij Jezus Christus in ons leven gevraagd hebben en hem aangenomen als Heer en Heiland, dan zijn we kind van hem. Dan behoren we bij die familie en dan heb je die gezindheid in je. Natuurlijk, onze oude natuur speelt altijd een rol. Maar ben je bereid als een van je vrienden of van je vriendin, of noem het maar zelf op, is het dan een vraag van je of je dat wel wilt? Ik denk dat degene die je belt, die weet dat ze op jou kan rekenen. Ze gaan ervan uit, ik bel die en ze staan klaar voor mij. Dat is vertrouwen hebben. En dat is ook zo mooi. Ik hoef niet eerst nagaan te denken, wat ga ik het nu of ga ik het niet doen, of ik moet misschien weg. Als je moest weten hoe vaak mijn en onze plannen, mij en mevrouw, moeten veranderen, dat we iets gepland hebben, iets heel leuks, en dat we het moeten laten om iets anders te doen. Omdat dat gevraagd wordt. Daar is nood, daar is hulp. En dan is het zo mooi, dan zeg je natuurlijk, oké, ik ben er, wacht eventjes, ik kom zo. Je hoeft er zelfs niet over na te denken. Er zijn momenten, als iemand mij belt, dan zeg ik, we hebben een afspraak tegen mijn vrouw, degene die weggaat, die geeft de ander een kus. Waarom? Het zou eens de laatste kunnen zijn. Je weet niet of ik nog terugkom of zij nog terugkomt. Dus we hebben de gewoonte, omarmen elkaar nog eens en dan kan je heel vredig en rustig weggaan. Het is goed, dat afscheid, wat het ook mogen zijn. En dan ga je ook zien dus hoe gemakkelijk het is. En nu gaan we stilletjes aan in de buurt van die gezindheid te komen. Eén kenmerk is, als je een bepaalde gezindheid hebt, dan gaan sommige dingen vanzelf. Dan hoef je je niet af te vragen, dan hoef je geen Bijbelstudie, dan hoef je geen preek te horen, dan zit het in je, van de binnenkant. Misschien ben je zo'n ruwe bolster van buiten, maar een ruwe bolster van buiten kan prachtig zijn van binnen. Heb je al eens ooit het onnozelste bloempje bekeken van heel kortbij, dan ga je niet meer denken dat is een onnozel bloemetje. Dan ga je denken, dit is iets wat God ons gegeven heeft. Zo mooi. Maar durf er maar naar te kijken. Als je altijd zit te rennen, er zijn mensen die rennen altijd de hele leven door van de een naar de andere, dan mis je toch veel. Maar leer eens wandelen. Als je wandelt, zie je alles. Het is zo mooi rondom ons heen. En als je dan weet dat in je verstand, in je persoonlijkheid, in jezelf is, dan kun je dat gezindheid noemen. En christen zijn, gelovig zijn, dat is net zoiets. Het zit in je. Het is het onderdeel van ons systeem. Dat zou het moeten zijn. Elke dag, elk moment, ben ik 24 uur met Christus bezig? Natuurlijk. Het systeem is zo. Als je de Heer Jezus hebt aangenomen, dan heb je daar geen moeite mee. Mag je niet vrolijk zijn? Mag je niet lachen? Mag je niet spelen? Oh, jawel. Wat kan de Heer Jezus genieten als hij ziet dat wij genieten? Wat kan er mooier zijn dat je weet wat je doet? Ik doe het, ik doe het met plezier en de Heer kijkt naar mij. Leer maar eens opnieuw kind te zijn als we wat ouder zijn. Heb maar niet bang om je eens te tonen in je zwakke kant. Heb niet bang om toe te geven dat je iets fout gedaan hebt. Heb niet bang om terug naar de Heer te gaan. Hij staat met open armen om je te ontvangen. Elke en elke en elke keer mag je opnieuw beginnen. De Heer heeft nog nooit tegen iemand gezegd, jou wil ik niet. Nee, hij zegt, kom maar. Dat is het mooie van het gelovig zijn. Dat is het mooie van die gezindheid hebben. Van ons nieuwe denken, zegt de Bijbel. Maar dat nieuwe denken, dat moet je aandoen. Je moet er niet denken dat heel veel denken voor anderen. Je kan denken wat anderen denken. Dan ben je iets heel apart. Dan ben je een ik denk niet. Dat is heel erg hoor. En dan weet je ook hoe moeilijk het soms is dat je dan ook op een gegeven moment een bepaalde voorstelling van Jezus Christus hebt die niet klopt. Dat is de manier waarop die gezindheid duidelijk wordt in je leven. Ben ik er voor de ander? Let op, ik zeg hier niet, je moet alles gaan opkuisen bij die ander. Als je dat zegt, ik ben er voor je, dan heb je soms ook broeders en zusters soms die denken, oh, ik kan hem alles vragen, hij doet het wel. Dat is niet de gezindheid van Christus hebben. Je moet er wel zijn als het nodig is. Ik heb ook zo een mobieltje, zo'n onnozel ding noem ik het altijd. Ik heb een groen kafje er rond gedaan. Waarom? De kleur van de hoop voor mij. In wat een toestand ik ook kom, doe dat ding open. Soms dan denk ik, ah, dit ding ligt 24 uur op 24 open. Ik doe mij nooit dicht. Moest er ooit iemand bellen die nood heeft, dan heb ik het. Ik ben van zijn leven s'nachts om 3 uur geroepen om naar een hospitaal te gaan waar iemand een hartinfarct in de gemeente gekregen had. En om 3:15, onder begeleiding van de politie, kwam ik hier in Maastricht in het ziekenhuis aan. Als ik hem niet opgehaald had, wist ik het niet. Maar wat mooi, als je dat op een fijne manier kunt gebruiken, zoals het bedoeld is. We hebben allemaal wel hetzelfde probleem. Je belt iemand, pakt niet op. Maar als ze jou nodig hebben, dan houden ze vol. En soms heb ik de neiging om te zeggen, ik pak ook niet op. En dan denk ik, dat is niet de gezindheid van Christus. Dat hoort niet bij mijn leven. Zo zit ik niet in elkaar. Wij moeten het voorbeeld zijn. Als de gezindheid aan de buitenkant blijft, dan is het precies als je dan, ik neem maar hier die deur, als die mooi geschilderd is, dan zegt iedereen, ah, dat is mooi. Maar dan trek je die deur open en zie je de andere kant en die is niet geschilderd. En dan zeg je, wat een lelijk ding, het is toch dezelfde deur. Dat is een gezindheid hebben die Christus van ons vraagt. Of we nu iemand ons van de buitenkant zien, zo moet ook de binnenkant zijn. En als dat dan zo is, wij moeten hem niet proberen te imiteren. Dat wordt al genoeg in de wereld gedaan, mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. Nee, maar wij moeten doen wat de Heere deed. Wat deed de Heere? Hij kwam als dienstknecht om te dienen. Jullie, wij zijn hier om te dienen. Niet om slaaf te zijn, dat is voorbij. Maar om te dienen. En als iedereen zijn plekje weet, als iedereen weet waar hij thuis hoort, dan kan je dienen. En dat dienen is dan niet moeilijk, maar dan ga je zijn zoals hij is. De Heer Jezus had ook een weerwoord hoor. Kijk maar in de tempel, hij liet zich niet doen. Hij zei hoe hij het vond. En ze hebben het geweten. Petrus, soms met zijn grote mond, als ik het zo eventjes uit alle eerbied mag zeggen, hij kreeg lik op stuk. De Heer Jezus zei, ga weg achter mij. Maar je moet opletten op wat de Heer Jezus zei tegen Petrus. Ga weg achter mij. Op hetgeen wat hij deed. Niet Petrus zelf, maar wat hij deed. En als we dan zo bezig zijn, dan mogen we beseffen, wat is er beter dan een gezindheid te hebben van Jezus Christus? Wat is nu die gezindheid van Christus? Weet u wat zo mooi is aan de oproep van Paulus om die gezindheid van Christus te hebben? Dat is dat hij het niet laat bij een aantal woorden, bij een aantal termen die ons leven moeten karakteriseren. Nee, in vers 2 en 3, daar zegt hij, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn. Dat wil zeggen, soms moet ik mijn mening laten varen. Ze wegdoen. Eens terug nadenken. Hoe kunnen wij samen één zijn? Een stapje terug doen soms. En misschien de ander een stapje vooruit doen. En dan zegt die vers 3 zo mooi erop. Zonder één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Zeggen dat je die ander beter vindt dan jezelf. Of een zeggen van wat die ander doet. Goh, broeder, zuster, wat heb je dat toch mooi gedaan. Daar kan ik niet eens echt van genieten. Broeder, wat heb je me toch, zuster, heb je bemoedigd met die enkele woorden die je tot me gesproken hebt. Misschien die arm eventjes rond je gelegd. Misschien een kus die je krijgt. Een duwtje. Een omhelzing. Misschien gewoon een duimpje omhoog. Wat kan dat bemoedigend zijn? Wat is daar zo mooi aan? En dan zie je dus de vers 5 die zegt dan, laat die gezindheid bij je zijn. Ik wil proberen toch nog eventjes iets te zeggen. Als ik Jezus Christus bekijk, dan bedoel ik niet figuurlijk, maar dan bedoel ik, als ik in de Bijbel lees, of je wilt of niet, je maakt je toch ergens iets voor je geest brengen van wie Jezus Christus nu was. Als ik dan daar zo op mijn kamertje zit, dan ben ik altijd aan het denken, wat een relatie heeft Jezus Christus met zijn Vader. Constant staat hij op dezelfde lijn. Ja, Vader, ik luister. Ik doe wat je vraagt. En de Heer zondert zich af. En hij gaat bidden. en hij gaat spreken. Dat is een voorbeeld voor ons. Als er wat er ook mag zijn tussen ieder of eentje van ons, ga spreken met elkaar. Laat het niet doorsluimeren. Praat het uit. Kom terug tot die eenheid. En dat is dan ook zo mooi, als we dan dat bekijken, dan zien we Jezus als levend voorbeeld, dat goddelijk voorbeeld. En daarmee wil Paulus de gemeente omhoog heffen, met dat te zeggen wat hier staat. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er dan enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is der geestes, en zo blijft hij dingen opnoemen om ons omhoog te tillen en na te denken van, weet je wel wat je aan elkaar hebt? Durf je iedereen in zijn ogen kijken en zeggen, ik zie in jou Jezus Christus. Met onze fouten, met onze gebreken, met dingen die we soms niet hebben. Toch Jezus Christus te kunnen zien. Want zo kijkt Jezus naar ons. Zo kijkt de Vader naar ons door Jezus Christus naar ieder van ons. En weet je wat de Vader zegt? Ha, wat een lieve kerel. Wat een lief meisje. Wat lieve mensen. Ondanks onze gebreken. En weet je wat de Heer Jezus denkt? Straks, dan ga ik schitteren in heerlijkheid met mijn gemeente. Met mijn mensen. Zoals Johannes 17, het hoge priesterlijke. Vader, ik wil dat zij zijn waar ik ben. Weet je waar de Heer Jezus is? Ik ga niet naar boven wijzen, maar hij is in de hemel bij de Vader. En straks mag ik bij hem zijn. Als hij terugkomt, zijn gemeente halen, dan zullen we voor eeuwig bij hem zijn. Kan je je dat voorstellen? Och, die ampakante kerel die achter me zit en altijd met zijn voet tegen die stoel stampt. De hele dienst lang. Zo vervelend. Ja. En niks durven zeggen. En het volhouden. De volgende zondag weer. Of de volgende zondag kijk je uit. Als, ah, kijken waar die zit, dan ga ik ergens anders zitten. Praat het toch. Zeg het tegen elkaar. Zeg, je kan het niet goed verdragen, jong. Wil je je voeten even stilhouden? Is dan dat zo vreemd? Is dat zo erg? Er zijn ergere dingen in het leven. Maar we weten heel goed dus wat de Heer Jezus ook in het Matthäus-evangelie zegt, in Matthäus 5, vers 13 tot en met 16, daar zegt hij, wij moeten het zout en het licht zijn. En dat is zo belangrijk. Wat hij bijvoorbeeld zegt in Matthäus 6, vers 35, wees niet bezorgd over uw leven. Wat heb je al gewonnen met bezorgd te zijn? Ik denk dat je al heel veel hebt verloren, maar nog niks gewonnen. Neem de storm op zee, Matthäus 7, vers 23. Apostelen bevreesd en bang, en de Heer Jezus die ligt daar heel rustig. En weet je waarom? Om ons de les te leren van, durf maar te vertrouwen op die daar rustig, die heeft alles in handen over de Heer Jezus. Maak je maar niet ongerust. Hij wist goed wat er gaande was. Maar de mensen hadden bang. En ze hadden Jezus bij zich. Of als, wat zou je kunnen zeggen, van toen de Heer Jezus wandelde over het water in Marcus 6, vers 45. Ze zagen, ik meen dat een geest op hem afkwam. De Heer Jezus, kan je je voorstellen, rustig wandelend over het water kwam naar hun toe. Voor wat kwam hij naar hun toe? Denk daar maar eens over na. Voor wat kwam de Heer Jezus over zee naar hun toe? Om hen te helpen. Dat wil zeggen, ook in deze tijd, wat er ook gebeurt, wat er ook gezegd wordt, wat er ook getoond wordt op televisie, en je hoort niks anders dan negatief, de Heer Jezus komt naar je toe om je te helpen. Om je die gezindheid van Hem in je openbaar te maken. Wat moet je denken over Marcus 10 toen de apostelen discussiëren waren van wie nu de belangrijkste was? Wie mocht links en wie mocht rechts van hem? Wat maakt dat uit? De Heer Jezus is overal. Of je nu links of rechts van hem mag zitten. Dat is niet het belangrijkste. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen. maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen, dus voor allen. Volgende keer ga ik verder, en ik hoop dat je het zult lezen, 18 augustus, denk eraan, dan ga ik door met het verhaal over de voetwassing. Ga ik er nog een beetje dieper op in. En dan kunnen jullie alvast dat al eens lezen. En dan wil ik jullie van hieruit allemaal een feestelijke zondag wensen. En ook een liefdevolle zondag en een rustgevende zondag. Voor degenen die altijd onrustig zijn, probeer tot rust te komen. Neem wat tijd voor jezelf, zeg maar, in de wereld. Nee, neem wat tijd voor Jezus Christus. Dan kom je vanzelf tot rust. Mogen de Heer ons allemaal zegenen. In Jezus' naam. Amen.